Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open en hen die dit graag willen worden, maar nog niet weten wat ze missen.
Een hele goede middag, hartelijk welkom Business Open 3.0 en vandaag de finale. De allerlaatste Business Open 3.0 en dan moet je natuurlijk toewerken naar een hoogtepunt. Want ja, stoppen doe je alleen op een hoogtepunt. Mijn gasten vandaag zijn natuurlijk Rijn Kortas-Alters van Business Open Nederland, maar ook Stefan de Berg, Andrew Hofmans, Corrie Grevel, Anne van Glabbeek en Isla Sint-Bouwman. Mark Reinders van netwerken.nl komt ook langs. En met deze gasten herhalen we hun bijdrage in eerdere aflevering van Business Open 3.0. En dat betekent dat we het vandaag over heel veel dingen gaan hebben. Over marketing, over sales, veiligheid op de werkvloer, netwerken. Blijf dus vooral luisteren. Maar ik begin, zoals altijd, met Rijn Kortas-Alters van Business Open Nederland. Ja Rijn, het doek valt voor Business Open 3.0. Hoe heb jij de afgelopen 3 jaar beleefd?
Ja, 3 jaar alweer.
Ja, het gaat snel, hè?
Dat gaat snel. Ik heb dat heel leuk gevonden. Ook om iedere keer in thema's te werken. En ook vanuit netwerken verschillende onderwerpen aan te snijden.
Ja, want hoe kijk je erop terug?
Ik vond het een geweldige ervaring. Met name, ik dacht ook terug aan de allereerste keer. Toen kwamen we nog net uit de coronatijd. En toen moesten we nog om de beurt de studio in. Maar toen moesten we nog inderdaad heel veel afstand houden.
Ja.
En hoe lang geleden dat alweer lijkt. Dus dat vond ik wel grappig. En inderdaad ook de verschillende thema's. En rondom Prinsjesdag, dat over financiële zaken ging.
Mm-hmm.
Einde jaar vaak terugkijken of weer vooruitkijken wat de jaarplannen waren. Dus ik heb het leuk gevonden om daar inhoudelijk weer steeds een draai aan te kunnen geven.
Hoe is het Business Open in die tijd vergaan?
Ja, ook goed. We maken mooie ontwikkeling door. Zijn meer dan stabiel in clubs. Groeien wat in leden. Maar ik zie ook vooral dat we binnen de formule een aantal goede ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Dat we zeg maar, naast het netwerk ook op meer manieren inhoud bieden en inspiratie aan onze leden.
En zijn er nog andere speciale ontwikkelingen te benoemen?
Ja, voor volgend jaar gaan we weer inzetten op die inspiratie. Dan gaat elke club ook 4 keer per jaar een boost-event organiseren, waar ze dan een externe gastspreker of een interne gastspreker betrekken.
Mm-hmm.
Dat we ook op inhoud en inspiratie meer gaan zitten. En ik kreeg toevallig ook een hele leuke mail van een lid. Die zei dat hij nu een jaar lid was geweest en ik bedankte me voor de allerbeste ondernemersopleiding van Nederland. Omdat hij ontzettend veel geleerd had over het. Dus nou het vakgebied en vakgebieden van anderen, hoe je wat er allemaal bij komt kijken om te ondernemen.
Dat is wel heel mooi. Mooi compliment.
Ja, dat vond ik een leuk inderdaad. Dus een van de vele hoogtepunten van de afgelopen 3 jaar.
Ja, precies. Maar duurzaam is ook zo'n belangrijk woord, hè, nu bij Business Open.
Ja dat is ook inderdaad. Dit jaar zijn we begonnen met een club voor duurzame ondernemers. Dat was de vraag van een lid die zei, ik zoek meer contacten. Met bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn, omdat dat ook mijn klanten zijn. En toen hebben we gezegd, nou laten we dan een club oprichten die zich specifiek richt op duurzame ondernemers en ondernemers die willen verduurzamen ook. Dus ook als je nog niet heel erg duurzaam bent, dan zou een club je juist wel helpen met die stappen.
Mm-hmm.
En ja, dat is echt een hele leuke club geworden. Er is eigenlijk nog nooit zo snel een club gevormd. Dus dat was ook een mooi succes.
Ja, dat was in Utrecht, hè? Dat is eigenlijk tweeledig, hè, dat succes, als ik goed begrepen heb.
Ja, die club is denk ik voor 2 redenen zo snel gegroeid. Aan de ene kant, omdat alle mensen die op bezoek kwamen, hadden iets met duurzaamheid. Dus die voelden zich meteen thuis. Iemand zei ook van, goh, wat fijn dat ik hier niet hoef uit te leggen dat ik me met duurzaamheid bezig hou.
Mm-hmm.
Maar dat anders toch altijd je dat moet toelichten. En het tweede is, al die duurzame ondernemers die zitten van allerlei verschillende overleggen en groepjes en netwerken. Maar dat is bijna altijd op inhoud gericht. En bij Business Open gaat het natuurlijk ook gewoon om het commerciële aspect, zaken doen, opdrachten krijgen.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk een hele mooie aanvulling, want daar konden we allemaal nog wel, dat hadden we nog niet. En uiteindelijk ja, moet je als ondernemer toch wel winstgevend zijn, omdat je anders ook geen duurzame onderneming kan voeren.
Ja, nou ja, dat duurzaam heeft natuurlijk wel een hele diepe betekenis ook in die zin. Wat heeft het nou jou persoonlijk gebracht, Rijn, de afgelopen jaren?
Ik blijf het leuk vinden. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, dat je plezier hebt in je werk. En dat blijft in ons nu 14 jaar. Maar ik blijf het inspirerend vinden om altijd weer nieuwe ondernemers te ontmoeten. Ze te kunnen helpen, andere ondernemers weer te helpen met de nieuwe ondernemers die ik ontmoet. En zo constant voor verbinding te blijven zorgen. Daar word ik een gelukkig mens van.
Dus nog 14 jaar?
Nou, ik ben nu 57, dus misschien. Ik heb nog geen echte einddatum, maar 14 klinkt nu als best ver. Laten we eerst maar de komende 5 jaar weer doorkomen.
Ja, hoe kijk je naar de komende jaren? En laten we zeggen de komende 5 jaar?
Ik denk dat wij vooral met die duurzame clubs, dat we daarmee gaan groeien. Omdat het natuurlijk een onderwerp is wat veel steeds belangrijker of in ieder geval erkend gaat worden. Mm-hmm. Je krijgt natuurlijk ook vanuit de overheid heel veel regelgeving op dat vakgebied. Waar we ook aan mee zullen moeten. Dus ik denk dat we elkaar daar juist heel erg kunnen helpen als MKB om die stappen te maken die van hoge hand worden opgelegd. En aan de andere kant denk ik ook dat het goed is om daar zelf mee bezig te zijn. Dat denk ik toch bij steeds meer mensen, en dat zie je ook vooral bij jonge ondernemers, dat bewustzijn wel daar is dat we op deze manier doorgaan niet duurzaam is, zeg maar. En ook op lange termijn gewoon negatief gaat zijn. En je ziet ook al met de enorme kostenstijgingen van de afgelopen jaren van zaken, dat de aarde piept en kraakt. En dat laatste, dat stemt me wel zorgelijk. Want er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen in de wereld die die we de afgelopen 50 jaar niet gehad hebben en nu toch weer best dichtbij komen.
Ja. Heb je nog een laatste wens voor 2025 voor de luisteraar?
Ja, ik hoop dat het een heel mooi jaar wordt met veel stabiliteit en rust. En dat we gewoon lekker kunnen ondernemen en ons leven zoals we dat leiden kunnen blijven leiden als het in zo goed dat je gaat. Maar dat vooral al die ontwikkelingen die toch wel aan de deur kloppen nog een tijdje buiten de deur blijven. Dus een vreedzame 2025.
Nou, dat vind ik een hele mooie. Dank Rijn voor jullie betrokkenheid de afgelopen jaren als Business Open. En ja, ik wens jullie, jou en Robert en alle leden van Business Open wat dat betreft ook alle goeds voor de komende jaren.
Ja, en jij ook ontzettend bedankt voor al je inzet en al je uren radio die je gemaakt hebt. En ook heel veel succes met al jouw volgende avonturen.
Dankjewel Rijn. En dat was Rijn, kort als altijd van Business Open Nederland.
Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
Je luistert naar Business Open 3.0, vandaag Sales en Marketing. Steef van den Berg, jij mag als eerste wat vertellen over de twee onderwerpen die jij als trigger hebt aangegeven. Jij bent van SalesSpot, hè? Dat is jouw bedrijf.
Ja, klopt, inderdaad.
Wat doet dat bedrijf?
SalesSpot is een bedrijf wat eigenlijk voor op tijdelijke basis salesorganisaties gaat versterken. En dat doen we al vanaf 2013.
Zo. Goed, nou ja, goed. En je had een hele mooie van, nou ja, geen fulltime sales, maar wel 100% resultaat. Nou, vertel me eens even hoe je dat doet.
Nou, eigenlijk is die al langer geleden. 20 jaar geleden werkte ik voor een bedrijf. Ja. En dan moest je 1 dag in de week moest je binnen zitten om afspraken te bellen.
Oh ja.
En dan moest je 4 dagen in de week buiten zijn om die afspraken allemaal te bezoeken.
Ja.
En hadden ze ook nog het idee dat je 4 afspraken moest hebben. En van die 4 ging er altijd eentje niet door. Dus 3 bezoeken, 1 order. Dat was het ideaal.
Oké. Okay.
En alleen toen kwam ik eigenlijk al achter, als je 's morgens gewoon effectief je afspraak inplant en je doet om 8 uur de eerste en om 9:30 de tweede en om 11:00 de derde, dan heb je om 9:30 de vierde te pakken. Nou, en als je dan ook nog eens een keer niet 1, maar 2 orders scoort, dan is je baas tevreden, maar je hebt de hele middag vrij.
Ja.
En toen was voor mij eigenlijk het zaadje geplant en ook de overtuiging, want als je je eigen sales gewoon effectief invult en indeelt, dat je dus niet 40 uur in de week actief hoeft te zijn om al 100 of zelfs 100 plus procent resultaat halen.
Want waarom ging je dan niet nog een 5e en een 6e en een 7e afspraak doen?
Nee, dat is een hele goede vraag. Dat deed ik ook zeer zeker. Of ik ging andere mensen helpen om die afspraken zeg maar in te plannen.
Ja.
Dus dat zeer zeker. Alleen toen was voor mij wel het zaadje geplant. Van ik denk als je het effectiever kan doen. Ja. Dan ben je dus ook eigenlijk veel goedkoper bezig voor je werkgever.
Ja.
En nu de opdrachtgevers natuurlijk. Want die huren jou nu gewoon in.
Ja. Oké, okay, en hoe doe je dat nu? Want dat doe je vanuit jouw eigen bedrijf. Hè? Dat je die interim sales aanbiedt.
Ja, ik doe het niet alleen. Ik heb een vaste kern van 10 tot 15 man en vrouw.
Ja.
Die eigenlijk onder de vlag van SalesSpot opdrachten uitvoeren bij opdrachtgevers. En we hebben daarin ook een eigen website, interimsales.nl, heel toepasselijk daarvoor. En daar staan of vacatures op, of daar kunnen mensen zich aangeven wat van opdracht ze hebben. En dan zorg ik binnen een week dat ik daar 2 tot 3 kandidaten kan voorstellen bij de opdrachtgever.
Ja.
Nou, van die 2 of 3 opdrachtgevers, van die 2, 3 interim professionals, wordt er vaak 1 of 2 eruit gehaald voor een kennismakinggesprek.
Mm-hmm.
En van die 1, 2 wordt er vaak zeg maar 1 uitgekozen die de interim plus gaat doen voor de opdrachtgever.
En dan gaat hij niet fulltime werken daar?
Nee, nee. Er is er geen eentje die bij mij 32 uur of meer in de week werkt.
Zo.
En ik ben er ook echt bent. Ik adviseer het ook echt aan de bedrijven om dat niet te doen. Ik vind het ook echt zonde van het geld.
En nou ja, goed, je vindt het zonde van het geld. Maar waarom? Want ze zouden ook kunnen zeggen, nou ja, we doen 2 interim mensen. Eentje van 3 dagen en eentje van 2 dagen in de week. Zou ik toch kunnen?
Nee, dat is zo. Alleen, wij hebben meerdere functies. Dus we hebben 3 takken. Interim commercieel management, ja. Interim sales management, interim account management en interim inside sales.
Okay.
En zeker de eerste 2, interim commercieel management of interim sales management, dat zijn vaak leidinggevende functies. Ja. En vanuit mijn eigen ervaring en misschien wel frustratie van vroeger, hoefde ik ook echt geen sales manager 5 dagen in de week over mijn nek zitten meekijken of ik mijn agenda wel goed gevuld heb of ik mijn afspraken wel deed.
Mm-hmm.
Dus als een interim sales manager nu 3 dagen in de week op klus zit, dan kan die zijn eigen account managers meehelpen. Kunnen ze het ook een dag zelf proberen, even heel zwart-wit gezegd.
Ja.
En daarna komen ze weer terug met feedback waar ze tegenaan gelopen zijn.
Dus ook leidinggevenden kunnen part-time werken?
Ik adviseer niemand 40 uur.
Hoe doe je dat zelf eigenlijk?
Hoe bedoel je dat?
Nou, hoeveel uur werk jij in de week?
Ja, dat wil ik niet zeggen. Nee, dat ga ik zeker niet zeggen. Nee, ik doe het wel meer. Maar aan de andere kant, ik doe ook meerdere dingen naast elkaar.
Ja,
en,
ja.
En dat dus als je voor een opdrachtgever 16 uur werkt. Ik heb hiernaast ook nog een andere identiteit. Ja, dan kan je het wel meer combineren.
Ja, ja. Maar goed, de kern is dus dat je de mensen wegzet voor gemiddeld 3 dagen in de week of zo?
Ja, 20 tot 24 uur, klopt.
En dat is sales, maar die scoren dan 100%?
Ja, en ik wil er nog wel iets sterkers overheen zeggen. Ik durf ook wel te beweren dat interim sales zelfs nog goedkoper is op vaste sales. En dan bedoel ik ook meer van als er een vacature open staat.
Ja.
En die moet ingevuld worden. Als er nu een sales manager ontslag neemt bij een bedrijf. Mm-hmm. En daar moet een vacature voor gemaakt worden. Nou, die moet 1 opgesteld worden. Dan moet die worden uitbesteed. Daar wordt op gereageerd door sollicitanten. Daar komen sollicitatiegesprekken uit. Daar komt een vervolggesprek uit. Dan moet die persoon met een HR gaan praten om het contract te bespreken. Dan moet de kandidaat nog ontslag nemen. 1 tot 2 maanden. Nou, dan zit je toevallig nu in de vakantieperiode. Maar die kan er ook nog eens een keer aansluiten. En dan moet die persoon nog ingewerkt worden. Dan praat je over 1,5 jaar. Echt minimaal.
Voordat je die functie weer hebt ingevuld.
Voordat je de functie hebt ingevuld. Maar de accountmanagers die daar ook rondlopen. Die lopen dus ook gewoon 1,5 jaar zonder begeleiding.
Dan stort het bedrijf een beetje in, zei je.
Nou ja, laat ik zo zeggen. In mijn optiek. Sales, er wordt wel eens gezegd dat sales lui is. En als sales geen manager hebben, dan doen ze nog minder. Dat is 1. Maar het is gewoon derving van inkomsten.
Ja. Goed. En jij zegt van nou ja, door zo'n interim sales daar neer te zetten, heb je de volgende week meteen alweer iemand aan het werk.
100%. Ik zeg wel eens heel plat, het is plug and play.
Maar als ik dit soort denk, van, nou, ik moet helemaal geen vaste mensen hebben. Ik moet altijd met interim sales werken.
Nou, het motto wat ik als 2e eigenlijk noemde, ja. waar ik je misschien een beetje mee verraste, is dat ik ook durf aan te tonen dat interim sales goedkoper ja. is dan vaste sales.
Precies.
Nou, daar zijn een aantal redenen voor. Ze zijn snel inzetbaar. Dus binnen 2 weken kun je een interim salespersoon op de positie op de vacature hebben.
Ja.
Ze zijn erg resultaatgericht. Waarom? 1, hebben ze natuurlijk heel veel ervaring.
Mm-hmm.
2, weten ze dat als ze ergens op een werkplek terechtkomen, dat ze meteen gas moeten geven. Mm-hmm. Je hebt geen kosten, werving en selectiekosten. Dus daarom ook goedkoper hè, als werkgever.
Ja.
Je hebt geen langdurige verplichtingen. Dus contract voor onbepaalde tijd, contract voor een jaar en dat soort dingen. Dat heb je met een interim ook allemaal niet. Hè? Want er kan alles in de markt veranderen.
Ja, want hoe lang zijn die contracten meestal?
6 maanden. Waarvan ik altijd aanbied 3+3. Dus in principe wel een 6 maanden contract.
Ja.
Maar na 3 maanden wordt altijd de samenwerking besproken, geëvalueerd. En kunnen beide partijen uit elkaar gaan indien er geen gewenst resultaat wordt gehaald.
Dus je kunt ook nog heel makkelijk naar een ander als het niet bevalt.
Het is nog nooit gebeurd. Er is ook nog nooit 1 opdrachtgever die gebruik heeft gemaakt van die escape die ik bewust inbouw. Maar het is wel drempelverlagend voor het risico die je eventueel neemt. Omdat je toch met een onbekende in zee gaat.
Als je nou naar het totale landschap kijkt. Hoeveel sales zijn dan vast en hoeveel zijn er interim?
Ik denk dat, dat 80 vast is en 20 interim.
En als ik jou goed heb beluisterd, zou het andersom moeten zijn?
Nou, laat ik het zo stellen. Dat durf ik niet te zeggen. Wat wel zo is, er is wel een groot schaarste aan vast goed salespersoneel. Heel veel vacatures die open blijven staan. Dan denk ik, ja, als er interims beschikbaar zijn. En ik denk dat heel veel bedrijven daar nog best wel traditioneel in zijn. En daar dat nog niet aandurven. Omdat men ook zegt, sales moet altijd 40 uur in de week bereikbaar zijn. Nou, dat is een interim niet. Neemt niet weg dat ik uit eigen ervaringen, Frank en Roelof als voorbeeld. Stel dat ik 2 dagen in de week voor Frank ga werken en 3 dagen in de week voor jou, Roelof. Maar ik krijg een telefoontje terwijl ik op dat moment bij Frank aan het werk ben. Dan neem ik echt het telefoontje wel op.
Ja.
Maar dat is ook vice versa.
Ja.
Dus eigenlijk ben ik voor jullie beide 40 uur bereikbaar, maar jullie betalen me maar 20 uur. Dus kortom, daardoor ben je ook een stuk effectiever.
Dus tegen alle ondernemers zou je eigenlijk willen zeggen een open mind.
Sorry, als laatste?
Tegen alle ondernemers zou je willen zeggen een open mind.
Ik wil heel graag het gesprek aangaan met open mind. Om de voordelen te bespreken met de opdrachtgevers.
Stefan de Berg van Salespot.
Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan 1000 keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
Veiligheid op de werkvloer. Het woord is gevallen. Andrew Hofmans van Ethics.com. Je zei het aan het begin van de uitzending. Het is nu noodzakelijk, of het wordt wetgeving, dat je een vertrouwenspersoon moet hebben als je meer dan 10 man personeel in dienst hebt. Hoe zit dat precies? Want wat doet een vertrouwenspersoon dan?
Ja, dat klopt inderdaad. De wet is al door de Tweede Kamer aangenomen. Dus de verwachting is dat het binnenkort inderdaad verplicht wordt om een vertrouwenspersoon in je organisatie te hebben.
Ja.
En een vertrouwenspersoon luistert met name en adviseert over de mogelijkheden om jouw probleem op te lossen.
In wat voor soort situaties? Heb je een voorbeeld waarin een vertrouwenspersoon heel zinvol is?
Ja, dat kunnen heel veel verschillende situaties zijn. Het gaat dan met name over ongewenste omgangsvormen of integriteit. Maar een voorbeeld is iemand die een relatie krijgt op de werkvloer. En daar op een gegeven moment zich niet prettig bij voelt. En toch het gevoel heeft daar te ver in mee is gegaan. Dat wordt problematisch dan op het werk. En hoe los je dat dan op?
En dan kan een vertrouwenspersoon daarin helpen?
Ja. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Daar kun je in vertrouwen mee spreken. En het is ook niet de bedoeling dat een vertrouwenspersoon dat dan bespreekt met anderen in de organisatie. Zoals de leidinggevende.
Wordt die vertrouwenspersoon straks ook beschermd? Zoals je dat ook met de ondernemingsraad hebt?
Nou, een vertrouwenspersoon is wel moet een goedkeuring hebben van de ondernemingsraad. Men is er nog wel over bezig of daar een bescherming op zit. Dus als je vertrouwenspersoon bent, zeker als je intern vertrouwenspersoon bent, dat je dan niet ontslagen kan worden vanwege jouw werk als vertrouwenspersoon. Ik adviseer zeker de kleinere bedrijven om toch te kijken naar een externe vertrouwenspersoon. Omdat dat toch een stukje onafhankelijkheid ook waarborgt.
Jij bent zelfs een externe vertrouwenspersoon, hè?
Ja.
Hoe werkt dat dan? Een bedrijf komt naar jou toe en zegt van nou, we hebben die situatie, of willen ze het structureel regelen? Wat is de aanleiding?
Ja, in principe willen ze het structureel regelen. Hè? Dus men wil een vertrouwenspersoon aanstellen en denkt dat een externe vertrouwenspersoon daar beter voor geschikt is. En dan komt men naar mij toe en dan, ja, dan ben ik daar beschikbaar voor op abonnementsbasis en natuurlijk de gesprekken. Daar kan men dan mij voor bellen of een e-mail sturen.
Ja. Jij bent van Ethics.com. Wat is nou het mooie aan jouw werk als vertrouwenspersoon? Wat vind jij?
Ja, ik hou sowieso van mensen en het praten met mensen. En ik vind het fijn om mensen te helpen. Dus kijk, een vertrouwenspersoon. Ik vind het altijd frappant apart om te zien hoe belangrijk het is om gewoon te luisteren. Daardoor worden mensen gekend en erkend. En dat iemand mag komen met iets waar hij mee zit. Ja, dat blijft voor mij boeiend. En als je ze dan ook nog een stukje advies mee kan geven. Nou, je kan het zo oplossen of zo oplossen. Of ga eens in gesprek met diegene. Ja, dat vind ik altijd mooi als zo'n gesprek geweest is.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus dat doe jij als werk. Jij bent een externe. Maar je kunt natuurlijk ook een interne vertrouwenspersoon hebben.
Ja.
Je hebt natuurlijk een belang, want je wilt natuurlijk veel opdrachten. Wat is nou het verschil tussen een externe en interne vertrouwenspersoon?
Nou, in principe niet. Ze doen beide hetzelfde. En bij grotere organisaties is het natuurlijk heel goed mogelijk om interne vertrouwenspersonen aan te stellen. En die een stukje opleiding mee te geven. Bij voorkeur dat ze ook gecertificeerd zijn als vertrouwenspersoon. Bij kleine bedrijven zie je toch wel vaak dat de onafhankelijkheid in geding wordt als het Piet aan de andere kant van het bureau is die jouw vertrouwenspersoon is.
Ja, wat in het MKB, ik bedoel, met 10 man of 20 of 30 personeelsleden, ja, je kent elkaar.
Ja. Ja.
En dan zie ik wel wat jij zegt, dat je zegt, nou, buiten de organisatie is wel wat handiger.
Ja,
want dan ben je echt anoniem, denk ik.
Ja, en dan is de drempel natuurlijk groot om naar je collega te stappen met een probleem. Als die gaat over agressie of seksuele intimidatie. Of je weet dingen die gebeurd zijn in de integriteitssfeer.
Ja. Daar wordt het verplicht hè, voor wat grotere organisaties boven de 10 personeelsleden. Dus ja, dan moet het ook gewoon. Maar wat stel dat het daar niet verplicht zou zijn. Wat is dan het voordeel om een vertrouwenspersoon te hebben?
Ja, ik denk als werkgever wil je een organisatie die veilig is. En ook sociaal veilig voor je mensen. Je wil mensen ook binden voor langere tijd. En dan is het heel goed als mensen geheel vrijblijvend eens kunnen praten over een probleem waar ze mee zitten. Zonder dat meteen bekend wordt bij de eigenaar of je collega. En je merkt dat heel goed doet. En ik denk dat de kracht is van een vertrouwenspersoon voor elke organisatie, onafhankelijk van de grootte.
Andrew Halfman, Ethics.com.
Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan 1000 keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
Veiligheid op de werkvloer. Hoe zit dat eigenlijk met psychische veiligheid? Corrie Gevel is van Ontwikkeltalent. Corrie, goedemiddag.
Goedemiddag, Roelof.
Corrie, wat kom jij zo al tegen aan onveilige situaties?
Wat kom ik tegen? Ja, dat varieert heel erg per bedrijf. Maar zodra een bedrijf iets groter wordt, dan zie je regelmatig dat er in teams onrust ontstaat, over mensen gesproken wordt, geoordeeld wordt zonder situaties te kennen. En dat gebeurt dan vaak binnen een team. En ja, dat kan organisatiebreed zijn. Het is een vorm van de cultuur die veiligheid moet scheppen, waardoor mensen open en eerlijk met elkaar in gesprek kunnen.
Ze zeggen wel eens van, nou ja, dat begint aan de top. Als het aan de top goed gaat, dan sijpelt dat wel door. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Je hebt gelijk dat het inderdaad in de top moet beginnen. Daar is echt een stukje voorbeeldgedrag moet daar al vandaan komen. Maar het sijpelt helaas niet vanzelf door in de organisatie. Vanuit de top zal het echt met managers en leidinggevenden zal er gecoacht en getraind moeten worden en zal duidelijk moeten zijn welk veiligheidsklimaat er gecreëerd moet worden dat past bij de organisatie.
Oké. En hoe pak jij dat nou aan? Want jij bent van Ontwikkeltalent en jij pakt dit soort onveilige situaties aan, maar dan wel bij de kern, denk ik.
Ja, ik begin eigenlijk op twee plekken in de organisatie. Dat is en bij de top, hoe ervaren zij dit? En wat is er al volgens de mensen die in de topstructuur zitten? Mm-hmm. Maar ik begin ook op de werkvloer, erop te halen. Wat speelt er bij jullie? Waar kun je daarover praten? Voelt dat veilig voor jou? Kun jij met je leidinggevende een gesprek aangaan? Of het nu over je persoonlijke situatie is, over je ontwikkelwens of over samenwerking met collega's. En daar maak ik een analyse van. En dan gaan we kijken, waar zitten dan hiccups? En hoe kun je dan met elkaar zorgen dat er wel een veilig klimaat gecreëerd wordt?
Wat ben je nou onlangs tegengekomen op de werkvloer aan onveilige situaties? Een voorbeeld.
Een medewerker die bij zijn of haar leidinggevende had aangegeven dat ze zich graag wilden ontwikkelen als het kon binnen de organisatie, maar als dat niet ging lukken, dat ze naar buiten ging. Mm-hmm. Dat doet ze uiteraard in vol vertrouwen met haar leidinggevende. En vervolgens wordt ze een dag later door de directeur aangesproken: ik hoor dat jij weggaat.
Zo.
Ja, wegvertrouwen.
Ja, inderdaad.
Dus dat is dan ook lastig of niet meer te repareren. Deze dame heeft inmiddels een andere baan al gevonden en gaat dus werkelijk weg. Terwijl dat niet nodig was geweest als er eerst eens naar op een vertrouwelijke manier was gekeken naar wat de mogelijkheden binnen de eigen organisatie waren.
Maar wat leer jij nou de manager van deze medewerker?
Behandel je mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Probeer je nu eens te verplaatsen in de medewerker die met een vertrouwen met jou het gesprek aangaat als leidinggevende. Hoe zou jij willen dat jouw leidinggevende met het verhaal omgaat?
Oké, dat is helder. En dan aan de top kunnen natuurlijk ook dingen misgaan. Wat ben je daar onlangs tegengekomen?
Vooral onbegrip. Wij zijn toch een veilige situatie. Wij bieden mensen allerlei kansen. We gaan er toch goed mee om. Terwijl het in de werkelijkheid niet zo blijkt te zijn. En dat is vaak echt een schok voor directieleden, bestuurders, om te ervaren dat de werkelijkheid echt anders is dan zij in hun hoofd hebben.
En hoe komen ze dan erachter? Hoe doe jij dat?
Door een vlag uit te brengen van wat ik opgehaald heb bij medewerkers.
Dus dat betekent, jij maakt dus een stap op de werkvloer en je gaat in de directiekamer zitten en dat ga je dan samenbrengen. Zo moet ik het zien?
Ja, inderdaad. Ja, dan ga ik eerst een beeld brengen. Zit er ruimte tussen? Hè? Dus is er echt een gat tussen wat bestuurders of directies denken en de werkvloer zelf? Hoe ziet dat gat er dan uit? En dan gaan we kijken hoe kunnen we dat bij elkaar gaan brengen.
Hartstikke goed. Dankjewel, Corrie Grevel van Ontwikkeltalent.
Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan 1000 keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
Brandmeester is een naam die je steeds vaker tegenkomt in Nederland. Advocaten die op een speciale manier werken. Anne van Glabbeek, jij bent manager zakelijk van Brandmeester. En je bent nu bezig met de vestiging Breda. Hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Een landelijk merk en dan nu opeens regionaal. En daar heb jij alles mee te maken met Breda. Hoe pak je dat nou aan?
Ja, vooral voor Brandmeester is het een nieuw concept om in de regio te gaan werken. Dus Breda is de eerste vestiging waar we zakelijke dienstverlening geven.
Want tot nu toe is het allemaal vanuit Den Haag, is het allemaal landelijk. En opeens ga je de regio in, de provincie in, zullen we zeggen.
Ja, precies. Ja, inderdaad. En dat komt vooral omdat we ons mee gaan richten op de zakelijke kant van onze dienstverlening. En dan richten we ons met name op MKB'ers en ZZP'ers.
Ja, want Breda is echt business to business, hè?
Ja, precies. Ja, echt business to business. En we hebben gemerkt, of uit ervaring weten we dat die MKB'ers en ZZP'ers dat ik belangrijk vind om nabijheid te hebben van een juridische dienstverlener. Dus is de keuze op regionale vestigingen gekomen, waarbij Breda dus de eerste vestiging is en ook als kwartiermaker fungeert.
Dus het is wel spannend, hè? Gewoon voor de eerste, die wordt eigenlijk in het soort diepe gegooid.
Ja, precies. Ja, en ik ben binnen Brandmeester een beetje aan het ondernemen, dus dat vind ik zelf ook heel erg leuk om te doen.
Want je bent zelf ook jurist, hè?
Ja, klopt. Ja.
En daarnaast ben je ondernemer, dus die twee koppel je. En als je ondernemer spreekt, ja, dan zul je daar wel heel veel van herkennen. Want jij kent het ondernemerschap ook.
Ja, ik vind het hartstikke leuk om met ondernemers sowieso in gesprek te zijn. Ik zijn altijd enthousiaste en innovatieve ja, mensen met een eigen visie. Ja, ik hou er heel erg van. Dus dat is sowieso heel erg leuk. Ja, en dat nu dan samenbrengen in Breda. En daar lekker aan de slag.
Ja, en tot nu toe is het dus landelijke marketing geweest. Dus veel online. Maar ik kan me voorstellen dat als je zo'n Breda ingaat, dat het ook heel veel offline zal zijn.
Ja,
precies. Want een van jullie logo's is ook persoonlijk, hè?
Klopt, ja. We hebben de kernwaarde binnen brandmeester zijn persoonlijk. En ja.
Precies, dus dat betekent dat je offline bent. Ik kan me voorstellen, kijk, online is het heel veel social media. Maar offline komt het woordje netwerken, denk ik, ook naar voren.
Ja, absoluut. Ja, dus voor de online marketing, voor het zakelijke stuk, zijn we echt bij Den Haag aangehaakt. Daar hebben we onze hele online marketing als het ware al staan. En daar komt nu ook zakelijke content rustig aan tussen.
Ja.
En voor de regionale marketing zijn we echt offline bezig. Dus we gaan netwerken. Ik ben bijvoorbeeld lid geworden van de NAC Business Club een aantal weken geleden.
Dus je gaat ook het hele sportcircuit in.
Ja, precies. Ja.
Ben jij een sportvrouw?
Nou ja, ik hou heel erg van sport zelf. Ja, ik vind voetbal dus heel erg leuk om naar te kijken. Een avondje NAC is altijd heel erg gezellig. Daar hoeven ze niet eens voor te winnen. Okay. Alhoewel we nu nog kans maken op de eredivisie natuurlijk. Dus vanavond spelen we weer tegen FC Emmen. Dus ik ben heel benieuwd, wie weet.
Ja.
En ja, persoonlijk sport ik natuurlijk ook.
Dan, dan ga je naar zo'n sportevent. En wat Mark Reinders van de netwerken ook wel eens zegt, van nou, sport verbindt.
Absoluut.
Zie jij dat ook?
Ja, zeker. Dus bij NAC zeg ik al, het gaat niet altijd om het voetbal als je daar lekker binnen staat met een biertje. Maar je bent gewoon gezellig in gesprek met alle ondernemers daar. En je maakt er gewoon vooral een hele leuke gezellige avond van.
Dus dat is heel belangrijk. Dat is weer dat persoonlijke, hè? Relaties. Ja. Dringt dat bij mij door dat je daaraan werkt. Nou is het ook zo, als advocaat, je hebt ook een bepaalde dienstverlening. Dus het is ook belangrijk om te laten zien wat je kunt. En jullie organiseren ook events, hè?
Ja, we doen dus qua online marketing doen we voornamelijk netwerken. En organiseren we zelfs ook events. Maar goed, maar Breda is dus echt pas in de opstartfase. Dus we zijn ook aan het onderzoeken van wat werkt wel, wat werkt niet. Nou, die events is dus een nieuw concept waar we mee gaan starten binnenkort. En dan gaan we met enige regelmaat gaan we lunchbijeenkomsten organiseren, waarin we verschillende ondernemers uitnodigen. En daar praten we ze bij over nieuwe ontwikkelingen binnen de juridische wereld. Op allerlei verschillende rechtsgebieden overigens. Wij behandelen eigenlijk alle rechtsgebieden waar ondernemers mee te maken krijgen. Dus dat kan wisselen waar we het dan over hebben tijdens zo'n lunch.
Oké, en ik kan me ook voorstellen dat het naar twee kanten toe is. Hè? Dat jullie ook gaan ontdekken van waar die ondernemers mee zitten.
Ja, natuurlijk. Je krijgt wel mee wat speelt in de regio, maar ook landelijk natuurlijk. Of zelfs Europees of internationaal.
Ja.
Dat krijg je mee. En ja, bijvoorbeeld door te netwerken spreek je heel veel ondernemers. Dus weet je ook meer wat er leeft. En ik persoonlijk vind het zelf heel erg leuk om te netwerken. Om in gesprek te zijn met ondernemers, wat ik net al zei.
Ja.
En ik ben altijd heel erg benieuwd wat ze doen, wat ze drijft. Dus ook inderdaad de problemen waar ze tegenaan lopen.
Heb je al iets vernomen van, want je zit daar natuurlijk nog niet zo lang. Heb je al bepaalde problemen gezien waar ondernemers tegenaan lopen in Breda?
Nog niet echt specifiek.
Beetje te vroeg of ook nog?
Ja, dat denk ik wel. Ja, nog niet echt specifiek iets wat in Breda speelt. Nee, dat kan ik zo niet bedenken.
En waar lopen ondernemers in zijn algemeenheid tegenaan?
Ja, in zijn algemeenheid vooral heel erg veel regeldruk.
Oh ja.
Dus heel veel extra regels. Ik had toevallig vanochtend een actualiteitssessie arbeidsrechten. We het hadden over de wetswijziging voor concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten. Nou, dat wordt helemaal dichtgetimmerd. Ja, dat wordt echt. Zelfs ik had moeite om het te begrijpen wat nou precies helemaal de bedoeling gaat worden. Laat staan dat ik dat straks tegen ondernemers uit moet gaan leggen die gewoon lekker willen ondernemen.
Ja, dus, dat betekent dat het moeilijker wordt?
Ja, het wordt complexer. Je moet aan veel meer regeltjes voldoen, zeg maar. En er komt een vergoeding bij kijken, bij het concurrentiebeding.
Hmm.
Dus als je bijvoorbeeld iemand 12 maanden aan een concurrentiebeding wil houden, moet je, zoals het er naar lijkt, dat moet nog aangenomen worden, de wet hoor, maar zoals het er nu staat, zou je bij 12 maanden concurrentiebeding 6 maanden maandsalarissen moeten betalen.
Zo.
Ja, bij uitdienstreding. Dus dat is nogal.
Dat is wel een dingetje. Dus het heeft een enorme impact.
En absoluut.
Je volgt dus als brandmeester dus die wetgeving. En je informeert ondernemers daarover. Hè, met van die lunchsessies. Als je even in zijn algemeenheid kijkt van brandmeester. Hè, waarin onderscheidt brandmeester zich nou met de dienstverlening in de advocatuur?
Wat je in de advocatuur met name ziet zijn de uurtje-factuurtje systematiek. Mm-hmm. En dat is van oudsher natuurlijk echt een advocaten ding. En dat is iets wat we niet bij brandmeester doen. Dus wij werken niet op uurtje-factuurtje basis, maar wij werken met vaste prijzen. En die zijn op maat gemaakt of standaard. Het ligt eraan. Als het een vrij standaard geschil is, noemen we dat dan. En dan kunnen we het ook makkelijk online doen bijvoorbeeld. Dan zitten daar vaste standaardprijzen aan. Als het net wat bijzonderder is of wat meer persoonlijke aandacht nodig heeft. Of bijvoorbeeld voor ondernemers bieden we ook abonnementen aan. Dan gaan we echt maatwerk leveren. Dus dan gaan we kijken van nou, wat is de behoefte van deze ondernemer? En wat voor prijs komt daarbij kijken.
Ja, en als je het hebt over abonnementen, kun je één vorm van abonnement noemen?
Vooral veel eerste lijnsdienstverlening.
En wat bedoel je daarmee?
Dus dat we een soort bereikbaarheids- en helpdesk als het ware zijn.
Met juridische vragen.
Ja, precies. Ja. Dus dan heb je een vast bedrag per maand of per kwartaal. Dat is ook maar net wat de ondernemer fijn vindt. En dan kun je ons gewoon bellen. Voor eerste lijn dienstverlening. Ik heb een werknemer, die neem ik in dienst. Hoe lang kan ik zijn proeftijd? Hoe lange proeftijd kan ik opnemen? Bijvoorbeeld. Gewoon korte vragen. Ja.
Maar in ieder geval heb niet uurtje factuurtje. Je hebt niet dat je denkt van ik ben nu 6 minuten aan de telefoon. Daar komt weer een rekening van. Het is precies. Gewoon een abonnement.
Ja, en vaste prijzen.
Maakt dat het ook een laagdrempeliger in die sfeer dat je makkelijker advies vraagt als ondernemer? Wat is jouw ervaring?
Ja, zeker. En dat is ook heel onze bedoeling. Hè. Brandmeester die staat echt voor toegankelijkheid van het recht. En daar hoort die laagdrempeligheid zeker bij. Ja, dus voor een vaste prijs. Ja, nou, precies wat je zelf al zegt. Hè. Dus je hebt niet te maken met een aantal minuten. Je hoeft niet te zitten kijken op je klok. Maar je kan gewoon bellen wanneer je wilt. En zolang als je wilt, als het ware. En dan krijg je gewoon een maandfactuur of wat wel.
Nou, volgens mij is Breda er wel klaar voor, of niet?
Ja, zeker. Breda, zeker.
Goed, aan de van Gladbeek van Brandmeester.
Dank je.
Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan 1000 keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
MKB-bedrijven die groeien lopen allemaal tegen dezelfde groeistuipen op. Met als gevolg dat marketing en communicatie uit losse acties en projecten bestaat. Er is geen samenhang. Isla Sint-Bouwman, jouw bedrijf heet Frisse Blik. Ja, jij maakt dat soort zaken allemaal mee. In welke groeifase komen bedrijven bij jou voor een frisse blik?
Nou, dat is een goede vraag. Ik merk dat in meerdere fases is. Vaak ondernemers zo rondom de 10 medewerkers.
Okay.
Dat je dan ziet van, ik moet meer aan mijn bedrijf gaan werken en minder in mijn bedrijf. Ik moet de boel los gaan laten. En eigenlijk, vooral marketing en communicatie, dat hangt van losse vlodders aan elkaar. Hoe ga ik daar nou gestructureerd plan van maken? En dat ik gewoon weer lekker bezig kan zijn met mijn ondernemerschap als ondernemer. Mm-hmm. En dat de marketing en de communicatie gaat doen wat ik wil. Wat mijn doelen zijn.
Oké, dus dat is best complex. Ja, hoe maak je dat dan concreet?
Ja, nou, een goede vraag. Want misschien als je kijkt naar de tweede fase. Dat is vaak rondom de 50 medewerkers.
Oh, ja.
Dan wordt de business wat groter.
Ja.
En dan denk je de staffafdeling, de ondersteunende afdelingen, die teams. Die moeten dat gaan opvangen. Maar dat is bijna een paddenstoeltje in verhouding tot het grote pakket. Hè? Je hebt heel veel professionals. Maar de ondersteuning die blijft achter. Dus dat zijn de twee groeifases.
Mm-hmm.
Nou, als je dan kijkt naar de complexiteit, wat zie je dan? Wat gaat dan helpen? Een goed plan neerzetten en een plan ook delen met je team en met het bedrijf. En daarin van daaruit echt de structuur gaan opbouwen op je marketing en je communicatieactiviteiten. Dan kan je een goede herpositionering pakken.
En is het een plan meedelen of maak je het plan samen met de afdeling?
Uiteraard niet meedelen. Want dan wordt het zo'n mooi plan wat daar op de plank ligt. En dan kan je hem eens in de 5 jaar afstoffen.
Ja.
Nee, juist samen met elkaar aan de slag. En dat is vaak het cruciale. Het plan ligt. En de visie die zit in het hoofd van de ondernemer. Ga dat er nou eens uithalen. En zorg dan dat je het met het team of met de organisatie samen tot een plan maakt. En gaat uitvoeren en uitrollen. En daar begeleid ik.
En wat doe je dan concreet? Kun je een voorbeeld geven?
Nou, heel concreet, we beginnen met eerst met die frisse blik. Van, waar wil je naartoe?
Ja.
Hoe zit het?
Ja.
Doe eens een stap uit je business. Ga eens een stap terug. Even die helikopterview erbij pakken. Op het moment dat je dat scherper hebt, zet ik letterlijk het plan op papier. Gaan we daarna met het team in strategie sessies aan de slag. Om te kijken van, hey, past dit ook bij jullie? En wat zien jullie in de business? Wat zie je ook in de ontwikkelingen van de organisatie? Wat zie je daarbuiten gebeuren? Waar hebben klanten ook behoefte aan? En dan ga je hem fine-tunen en dan wordt het een plan van allemaal. En van daaruit kan je hem gaan uitrollen. En daar begeleid ik echt op die structuur. Wat krijg je dan uiteindelijk? Dan krijg je een goede richting. Je krijgt focus van het bedrijf. En je krijgt structuur om het echt te implementeren.
En hoe lang ben je dan met zo'n traject bezig eigenlijk?
Nou, in meer of mindere begeleiding kan dat zo'n jaar tot anderhalf jaar zijn. En soms hebben bedrijven gewoon alleen maar een frisse blik nodig. Hè? Is dat gewoon een dagdeel even leuke strategie?
Ja, precies. Kan van alles zijn. Dus het, ja. Maar aan de andere kant, wat je zegt met een jaar, dan landt het wel echt. En dan wordt het echt onderdeel van de organisatie, ja. Neem ik aan.
De eerste plannen en de ontwikkelingen, dat is een maand of drie. Op het moment dat dat staat, heb je een half jaar tot een jaar implementatie nodig.
Ja.
Op het moment dat ik merk dat het in de structuur zit en in de dagelijkse business, dan zeg ik altijd, volgens mij kunnen jullie zwemmen zonder bandjes. Kan ik een stap terugzetten? Ja, ja. Heb je mijn frisse blik niet meer nodig?
Waar help jij nou de ondernemer het meeste mee?
Nou, een aantal elementen die ik net al aangaf, hè, waar ik ze het meeste mee help, is dat ze een goede richting hebben.
Ja.
Ze hebben focus en ze hebben structuur.
Oké, dus die drie elementen, daar help je het meeste mee eigenlijk. En wat kom je in de praktijk tegen? Dat mensen gewoon een beetje zwemmen. Dat wat je net zei, werken in een bedrijf en niet aan een bedrijf.
Ja.
Dat gewoon de dagelijkse sleur ze opslokt.
Ja, dagelijkse acties. Ze doen van alles. Hè. We hadden het net over dat gloeiend hete netwerken bijvoorbeeld. Ja. Of de netwerkapp.
Ja.
Die elementen zijn hartstikke belangrijk om nieuwe leads binnen te halen. En om een naamsbekendheid te vergroten. Maar dat zijn allemaal losse onderdelen. Het is wel goed om daar samenhang in aan te brengen. En op het moment dat je die samenhang hebt, dan weet je ook waar je het voor doet. En aan welke knoppen je moet draaien om bijvoorbeeld weer meer leads binnen te halen of juist meer omzet.
En zijn dit nou ook de elementen die een herpositionering geslaagd maken? Of heb je daar nog andere elementen?
Er zijn een aantal elementen die de herpositionering geslaagd maken. Het proces in elk geval.
Ja.
Maar wat het echt geslaagd maakt, is als je de toetsing met de markt weer doet. Krijgen we inderdaad meer klanten? De klanten die binnenkomen, zijn dat de juiste klanten die wij willen? Hebben we dus die relevantie op de markt binnen? Hebben we die meer omzet binnen die we graag wilden? En zijn we echt onderscheidend ten opzichte van de concurrenten?
En alles begint met een frisse blik.
Uiteraard. Zonder frisse blik kan je geen nieuwe herpositionering pakken.
Islas in Bouwman, frisse blik.
Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
We hebben het vandaag over marketing en sales. Mark, jij bent van de netwerkgroep, maar ook van mijn, met een Griekse ei.
Klopt.
Mind your network. Dan snappen we met z'n allen. Waar wil jij het over hebben?
Nou ja, dat inderdaad. En dat is wel mooi in één uitzending. En sales en zichtbaarheid. Dus ook marketing. Dan wel offline, dan wel online. En netwerken bij elkaar komen. Want ik denk dat het een opeenstapeling van is. En dat je daardoor tot goede resultaten komt. En daar is netwerken zeker een onderdeel van.
Ja, want netwerken gebeurt bij jou ook heel veel offline, lijkt mij.
Ja, nee, dat klopt. En inderdaad, zeker bij onze netwerkorganisatie Mijn, met Griekse Ei. Komen veel mensen bij elkaar. Eigenlijk elke week weer.
In wat voor soort setting komen ze bij elkaar?
Ja, heel divers. Dat kunnen van bedrijfsbezoeken tot binnenkort een gevangenisbezoek. Waarbij we een uitleg krijgen over hoe het daar in zijn werk gaat.
Okay.
Voetbalstadions, maar ook schouwburgen. Dus wij pakken eigenlijk juist heel veel diversiteit in onze events. Waardoor je eigenlijk elke keer weer een nieuwe, maar wel heel erg leuke en laagdrempelige setting creëert. Om zo zeg maar de nieuwsgierigheid van de ondernemende mensen zeg maar te triggeren. Om elke keer weer in een nieuwe setting elkaar beter te leren kennen.
Ja, en wat me ook bijstaat is dat je ook heel veel met sport doet.
Ja, we hebben best veel met sport. Toen kon ik dat een van de mede-eigenaren van oorsprong sportjournalist is, Richard. Zelf ben ik voetbaldier en sport verbindt ook nog eens een keer. Mm-hmm. Dat maakt het makkelijk, want je gaat eigenlijk als het ware naar een gezamenlijke hobby toe. En tijdens dat bezoek ga je het ook nog eens een keer hebben over hoe je elkaar verder kunt helpen.
Ja. En als we het over sport hebben, bijeenkomsten zijn in stadions, hè?
Deels wel, ja. Deels wel. We hebben ongeveer
zeg maar 6 tot 8 stadions die we elk jaar aandoen op dit moment. Ja. Waarbij we daarin groeiende zijn nog. Dus we proberen in elk gebied wel een stadion te pakken. Waarbij we dan in een middag programma hebben. Een interactief programma met speeddays, rondleidingen en natuurlijk de derde helft. Want dat hoort ook in een stadion. Dus die derde helft mag zeker niet ontbreken met de hapje en het drankje.
Dat moet wel offline.
Dat moet offline. En ja, dan ga je echt een connectie maken, weet je. En zelfs, eigenlijk is mijn motto ook altijd na het event.
Mijn motto is
dat na het event begint pas eigenlijk het werk. Want dan moet je, dan heb je een leuke kennismaking gehad, heb je de eerste connectie gelegd. Ja. Alleen dan wil je er daadwerkelijk ook uiteindelijk business uithalen. Verder met elkaar in gesprek. Of om ambassadeurs van elkaar te worden. Of om misschien wel direct zaken met elkaar te doen.
Ja, en je zegt dat wel heel mooi. Wat mij ook bijstaat van netwerken is dat jij ook heel vaak zegt, ja, je bouwt aan een relatie en niet aan een transactie.
Nee, dat klopt. Want eigenlijk weet je aan de voorkant niet of iemand wel überhaupt geïnteresseerd is in jouw product of dienst. Mm-hmm. Dus als je gaat netwerken, dus denk ik mijn inziens de grootste valkuil, dat je gaat verkopen op netwerkbijeenkomsten. Nou, wij zien gelukkig bij onze Mijn Events dat we heel veel connectie maken puur door gewoon leuke mensen bij elkaar te zetten. En die hebben gewoon goede gesprekken over wat ze doen. Mm-hmm. En dan is maar de vraag of diegene of jouw gesprekspartner op dat moment direct ook behoefte heeft aan jouw product of dienst. Ik denk dat in 90% van de gevallen dat niet zo is. En dat je dat het heel belangrijk is. En gelukkig zien we dat ook veel gebeuren. Dat je gewoon vertelt wie je zoekt. Waardoor dus jouw gesprekspartner mee kan denken. Om uiteindelijk als een soort van ambassadeur weer naar huis toe te gaan.
Ja, want dat zie je ook wel. Hè? Dat mensen denken, ja, ik heb eigenlijk niemand ontmoet waar ik wat aan heb.
Klopt. Ja, het is zo grappig. Een van onze vaakst gehoorde vragen aan de voorkant is van wie zijn er allemaal?
Oh ja.
Ja, ik vraag eigenlijk altijd terug, ja, wat maakt het uit? Weet je, er zijn leuke mensen. En dat is natuurlijk een beetje flauw. Dat snap ik ook. Ja, je moet gaan netwerken daar waar je op je gemak voelt. En ik zeg altijd, als je bij ons op de events niet de beste versie van jezelf kunt zijn, nou, dan moet je misschien wat anders kiezen. Maar uiteindelijk gaat het er niet om wie er nog meer, als er maar gewoon leuke mensen zijn waar je een klik mee kunt krijgen. En dat kan inderdaad vanuit maar, spot zijn.
Waarom is dat zo belangrijk?
Nou ja, omdat je wil dat diegene aan je denkt op het moment dat hij met iemand in gesprek raakt, wie jouw dienst of product goed kan gebruiken. En hoe beter die klik is, hoe sneller iemand aan jou denkt op het moment dat hij zo iemand spreekt.
Dus je gaat naar zo'n bijeenkomst toe, in wezen om het gewoon leuk te hebben.
Eigenlijk wel, ja. Hoe leuker het is, hoe vaker je terugkomt, hoe vaker je de mensen weer terugziet, hoe sneller je de klik gaat creëren, hoe meer je voor elkaar gaat doen.
Ja. En dan ga je dus naar zo'n gevangenis toe. Volgens mij, dat is superleuk om zoiets te bezoeken.
Ja, dat klopt. En kijk, daarin proberen we eigenlijk ook altijd events te creëren die waarbij je normaal gesproken daar niet zo snel komt. Weet je, en dit is dan wel een speciale, maar ook gewoon eigenlijk de reguliere bedrijfsbezoeken. Iedereen vindt het leuk om een bedrijf eens van binnen te zien. En om het aan te horen hoe het daar eigenlijk echt in zijn werk gaat. Want heel vaak rij je er langs heen of je loopt er langs heen. En je bent altijd wel benieuwd, hey, hoe gaat het hier eigenlijk intern? En het brengt altijd mensen bij elkaar. Dus dat is dat is wel een van de specialere plekken waar we willen komen. Dat klopt.
Ja, en in dit geval mogen ze komen, maar ze mogen ook weer weggaan.
Ja, daar gaan we wel vanuit, ja. Ja, dat klopt.
En waar je zegt, ook bedrijfsbezoeken, dat is dan wat anders. Dan ga je naar een ondernemer toe die je dan ontvangt.
Ja.
Wat voor ervaringen heb je daarmee? Welke bedrijven heb je bijvoorbeeld, wat voor soort bedrijven heb je bezocht de afgelopen tijd?
Ja, we doen zo'n 100 events per jaar, dus het is een beetje veel om af te noemen hier.
Nou, noem eens één voorbeeld.
Een mooi voorbeeld is wel ook al. Ik denk dat ik diegene wel ook als ambassadeur mag noemen. Eentje zit hier natuurlijk. Dennis zijn we ook op bedrijfsbezoek geweest bij Science Sellers. Maar bijvoorbeeld even Roel Jansen, Jansen Metal Products. Maar die heeft ook een onderdeel van zijn bedrijf is Metal Skills. En daar mochten we met onze groep een lasworkshop krijgen. En gingen we met mensen die nog nooit achter een lasapparaat gestaan hadden, eigenlijk van allerlei producten maken. En dat is gewoon, dan ben je ook nog eens een keer bezig met elkaar. Ja, en dan dat geeft een hele leuke sfeer, goede binding. En dan ga je gewoon met een big smile de deur uit.
Als ik nou naar zo'n event toe wil gaan, op welke website kan ik dan een beetje kijken van wat er is aan leuke dingen?
www.mijnmetgriekseei.nl.
Iedere maand op New Business Radio en bijna dagelijks op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
En wij zijn aan het einde gekomen van een prachtige finale van Business Open 3.0. Als dat geen knallen is, dan weet ik het ook niet meer. Ik dank mijn gasten van vandaag. Stefan den Berg, Andrew Hofmans, Corrie Grevel, Anne van Klabbeek, Isla Sint-Bouwman, Mark Reinders van Mijn, hoorden we net, Mind Your Network. En natuurlijk alle gasten die er de afgelopen jaren waren. Dank ook aan Rijn Korthals-Alters van Business Open Nederland. En dan, vanaf 2025, ja, dan zal er een nieuw netwerkprogramma komen op New Business Radio. Mijn Netwerkcafé. En je raadt het al, Mijn wordt geschreven als M-Y-N met hoofdletters. Staat voor My Mind Your Network. Met vertrouwde elementen, maar ook verrassende innovaties. Mijn Netwerkcafé houdt dat in de gaten. Voor nu, fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en de beste wensen voor 2025. Tot ziens in Mijn Netwerkcafé.
Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op New Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.